We kunnen er niet omheen, hè. Vrijheid. Vrijheid, het thema van dit jaar. En ja, hoe kan het ook haast anders? 80 jaar vrijheid dit jaar. Nee, als we hier langs de ring rijden, dan zie je elke keer die 80 al in je bord als je er langs rijdt. We kunnen er niet omheen. En bij die vrijheid wil ik eigenlijk eerst beginnen met het verhaal van Benjamin. Want het is 1941. Wanneer de net getrouwde Ben zich vrijwillig aanmeldt bij de Engelse luchtmacht. Hij wordt getraind in Zuid-Afrika en komt in augustus 1941 aan het werk als navigator, bomrichter en boordschutter. En al snel valt hij op en wordt geselecteerd voor een speciale elite-eenheid. Die altijd met de nieuwste radarapparatuur vooraan mag vliegen bij bombardementen. En ze wijzen met fakkels aan een parachute, wijzen ze de weg voor de bommenwerpers die achter hen aankomen. En in mei 1943 maakt het zevenkoppige team van Ben de eerste vlucht om bombardementen uit te voeren op de industrie van Düsseldorf. En in de maanden daarna vliegen ze tientallen keren om bombardementen uit te voeren achter de vijandelijke linies. En het is 20 oktober 1943 als er een nieuwe missie komt. Leipzig bombarderen in de donkere nacht. En het zijn verschrikkelijke bombardementen die daar in al die steden in het Duitsland worden uitgevoerd. En ondanks al dat hevige luchtafweer lukt het daar om het team met z'n zevenen, waaronder Ben, om ongeschonden weg te komen. En halverwege het luchtruim verruilt Ben zijn plek bij het bommenluik om met Frank. Ben gaat weer navigeren en Frank die mag bij het bommenluik. Precies na dat moment liggen ze onder vuur van een Duitse nachtjager en die bij de tweede aanval de stuurboordvleugel de volle lading geeft. De bevelhebber schreeuwt dat iedereen moet springen, maar de mannen hebben geen schijn van kans. Met een gigantische klap en een grote vuurzee crasht het vliegtuig hier vlakbij in de weilanden van Oud-Leuzen. Een boerderij vat vlam door de rondvliegende brokstukken, maar kan gelukkig geblust worden. En van die zeven mannen overleeft alleen de zwaargewonde Frank de gigantische crash, omdat hij uit het bommenluik kon springen. En drie maanden later bevalt de jonge vrouw van Benjamin van een zoon die zijn vader nooit zal kennen. De zes mannen worden begraven hier op de begraafplaats Ruitenborg in Dalfsen. En tot op de dag van vandaag kun je het graf van Ben daar vinden. Benjamin is een van de duizenden die gesneuveld is voor de vrijheid van Europa. En door zijn crash en zijn begraafplaats hier in Dalfsen komt zijn verhaal zo dichtbij ons, zou je kunnen zeggen. En nu, zo'n 80 jaar later, vieren wij die vrijheid elk jaar weer opnieuw. Een vrijheid die blijkbaar zo broos is dat we de jaren zijn gaan tellen. Dit jaar 80 jaar. En over een week denken we op 4 mei aan de gesneuvelden en is er een dodenherdenking, een kranslegging bij de graven van onder andere Benjamin. En een dag later vieren we in het hele land onze vrijheid. Maar wat is er geworden eigenlijk van die vrijheid? Een wereld waarin alles moet mogen en kunnen. Een wereld met vele brandhaarden en oorlogen en waar welvaartsziekten hoogtij vieren. Antisemitisme terug is van nooit weg geweest. Waar identiteit een keuze lijkt te zijn geworden. Waar prestatiedruk, eenzaamheid, financiële problemen leiden tot depressies en soms zelfmoord. En waar je ondanks die vrijheid moet oppassen wat je zegt en vindt. Waar mentale problemen worden opgelost met alcohol, met drugs. Een maatschappij waar de snelheid zo hoog is dat bijna niemand die kan bijhouden. Dit is onze vrijheid geworden. Het huis van vrijheid wankelt. Deze wereld kent het principe van echte vrijheid niet. Er is nog een ander verhaal van bevrijding. En voor dat verhaal heb ik iets meegenomen. Ik heb hier een stuiterbal van mijn jongste dochter. Ik heb beloofd dat ik er goed op ga passen. En hiervoor heb ik u een beetje nodig. Stel nou eens voor dat deze bal precies hier midden in de tent zweeft. Misschien wat gek, hè? Dat is om daarover na te denken, dat die daar zweeft. Zo hier, precies in het middenvak, zo tussen die twee kroonluchters, daar in de lucht, een meter of 3-4 in de lucht. En daar zweeft die, daar hangt die. Hebt u dat beeld? En met dat beeld in gedachten gaan we naar het verhaal van Genesis. Precies zoals daar die zwevende bal, daar in het midden was daar de wereldbol. Woest en ledig, zeggen de oude vertalingen. En stel je nou eens voor dat deze tent helemaal aardedonker is. En daar die bal zwevend in de lucht. En dan staat er dat God met één woord spreekt. Licht. En deze tent vult zich met een ontzagwekkend licht. Met God zelf als lichtbron. De maan, de sterren, de zon zijn nog niet geschapen. De dagen rijgen zich aan één. Er wordt scheiding gemaakt tussen water en land. En God bouwt een gigantisch universum om deze wereldbol heen. Kijk eens om je heen en zie hoe deze tent zo is opgebouwd. En dan moet je je voorstellen dat die is helemaal is opgebouwd alleen voor dit ene balletje. Dagenlang is er gebouwd in deze tent. Misschien hebben jullie vorige week wel gezien dat er auto's aankwamen, dat er dingen uitgeladen werden. Dagenlang is gebouwd in deze tent. Maar God doet dit telkens met één enkel woord. Alles, maar dan ook alles wat hier is, is er alleen maar ten dienste van die ene bal. De metalen structuur, de doeken, de tentdoeken, alle elektra, de lampen, het podium, de stoelen, ga maar door. Alles opgericht, alles neergezet ten dienste van één zwevend balletje. Dat klinkt bizar, of niet? En dan op die kleine bal daar zwevend in de ruimte. En dat adembenemend universum, daar worden planten en dieren geplaatst. En daar ergens aan het einde van die zesde dag wordt uiteindelijk de mens gemaakt. Stel je toch eens voor, de God die het hele universum, deze hele tent, met enkele woorden heeft geschapen. Deze God boetseert de mens uit het stof. En heel persoonlijk blaast hij de levensadem in zijn neus. Niet met een simpel woord, mens, en het is er. Nee, met goddelijke precisie. En het eerste wat de mens ziet als hij zijn ogen opent, is het aangezicht van zijn schepper. Hoe fenomenaal moet dat zijn? Dat is liefde, dat is verbinding, dat is relatie. Maar dan maakt God een onbegrijpelijke beslissing. Alles, maar dan ook alles is geschapen met deze wereldbol, met dit ene balletje in gedachten. Deze tent is er helemaal ten dienste van die bal, zou je kunnen zeggen. En wat doet God? Het doel van de schepping, de kern van deze tent, het centrum van waarom alles er is, Hij geeft de zeggenschap erover in handen van de mens. Niet meer zelf. Vanaf nu ben jij, mens, ben jij ervoor verantwoordelijk. Ik houd mij bezig met alles eromheen. Met de hemellichamen, met de getijden, met de seizoenen. Maar het mandaat over het hele reilen en zeilen van deze aarde geef ik in jouw handen. En ik wil dat je met me gaat samenwerken, zegt God. Jij mag het bewerken en ik kom dagelijks bij jou in de hof om een relatie te hebben. Dat is onze God. Hij weet van de risico's, maar uit onuitsprekelijke liefde geeft hij de wereld aan de mensen. En wij mensen hebben de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. Al binnen de eerste generatie geven we het eigendom van die aardbol, die geven we weg aan de duisternis, aan Satan. Satan is heer en meester over deze wereldbol geworden. Met de mens als gevangene. En niemand, helemaal niemand, is in staat om dat terug te draaien. De dood waait over de aardbol. En er is geen mens die sterker is dan die dood. Generaties lang voert Satan de heerschappij uit over de wereld. En het lijkt wel, alsof God buitenspel staat. Hij had als het ware deze hele tent wel weer kunnen afbreken. Alles is toch mislukt. De hele schepping is toch in handen van de dood. En waar de mens de relatie met zijn schepper vergeten lijkt te zijn, is Gods verlangen nog springlevend. En er ontvouwt zich een magnifiek reddingsplan. Onze schepper, die neemt geen genoegen met alleen dat gigantische universum. Hij wil terug naar die relatie. Terug naar het wandelen met de mensheid. En hij stuurt zijn goddelijke zoon, Jezus. En waar we zo straks bij het verhaal van Benjamin nog een week vooruit keken, wordt het nu tijd om een week achter ons te kijken. Satan ziet deze Jezus nog veel te veel als nog een gevangene. Net zoals al die andere mensen. De wereld is toch van hem? En tot aan het moment van sterven lijkt alles net zo te gaan als bij al die andere mensen. Bij al die andere gevangenen. Maar waar alle eerdere gestorvenen in Satans dodenrijk worden opgesloten, komt de heerser van het leven, zo vertelt het Nieuwe Testament, de sleutels van het dodenrijk opeisen. En na 3 dagen staat hij glorieus op uit de dood. En vele graven gaan met hem open in dat paasweekend. Verslagen is Satan. Jezus neemt het koningschap over deze wereldbol op zich. Dat is bevrijding. De wereldbol weer in harmonie met het universum. Is alles dan weer in lijn met hoe het is bedoeld? Nee. Uit onuitsprekelijke genade en liefde voor de mens is er nog steeds keuzevrijheid. En hoewel het al eens eerder is misgegaan, hebben we opnieuw de keuze of we deze koning aanvaarden. Volgende week vieren we vrijheid. En ik zei het al, een vrijheid die zo broos is dat we het zijn gaan tellen. Halen we nog 81 jaar? Halen we nog 82? Maar de bevrijding van Pasen hoeven we niet te tellen. Die is er voor eeuwigheid. Terug naar de tekst die we zo straks hebben gelezen. Uit 2 Korintiërs 3. Ik lees hem nog een keer. Want wie gaat geloven in de Heer ontvangt de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die maakt mensen vrij. Zodat ze alles kunnen begrijpen. Wij christenen zijn dus vrij. We hebben geen doek voor ons gezicht. Onze gezichten laten niet zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen. Wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Hier is het verlangen van de Vader. Terugkomen in die relatie. Steeds dichter naar Hem toe. En steeds meer op Hem lijken. Jouw relatie met God is in vrijheid. Is vrijwillig. Is ongedwongen. Maar als je kiest, dan is het niet vrijblijvend. Misschien ben je vandaag, vanochtend hier. Maar beleid je niet dat Jezus Christus jouw Heer is. Of jouw gedrag verandert niet dagelijks. Of je hebt weinig bewogenheid. Misschien kent jouw geloof wel nooit strijd. Of je zondige leven blijft in stand. Als jij, als u, zich herkent in een van die dingen die tussen een relatie tussen de Vader en jou instaat, dan roep ik u allen op. Kies. Leef. En nader weer tot de Vader. Om in relatie te komen. Na de dienst zijn er mensen beschikbaar. En ik denk dat straks wel wordt uitgelegd waar. Zelf sta ik ook met mijn vrouw samen bij een stukje nazorg. En mocht je herkennen in een van die zinnen, dan willen we voor je bidden. Omdat de Vader naar jou en mij verlangt. Amen.